Goedemorgen. We zullen eerst beginnen met een lied. Heer, we staan vol ontzag voor u. Uw schoonheid, uw grootheid, uw macht en uw kracht. Het is soms adembenemend om te bedenken wie u bent en wat u voor ons doet. Jan. Zal ik nog voor je bidden? Heer, wilt u Jan zegenen wanneer dat hij uw woord probeert uit te leggen, Heer? Wilt u hem de woorden van uw geest in de mond leggen, Heer? En hem gevoelig maken voor wat uw kerk nodig heeft. Amen.
Amen. Zo, goedemorgen aan iedereen. Ik wil het vandaag hebben over 1 Johannes. En in 1 Johannes, hoofdstuk 4, daar staat er een titeltje boven. En het staat in de verschillende Bijbelvertalingen een beetje anders. Maar in de Statenvertaling, zoals ik die Bijbel heb, daar staat er: Gods liefde drijft tot wederliefde. En als we dat een beetje laten inwerken, dan betekent dat dat Gods liefde iets aanwakkert in ons. Namelijk wederliefde. In andere vertalingen staat er, in de herziene vertaling, of de NBG tenminste, daar staat er de werking van de liefde Gods in ons. God werkt in ons. En in onder andere vertaling staat er, God is liefde. Inderdaad, maar dat is natuurlijk heel breed. God is liefde. De wereld denkt niet dat God liefde is. En als jullie nog herinneren wat ik de vorige keer heb gesproken, dan was het dat er inderdaad heel wat kwaad is. En dat die mooie wereld waarin we leven niet zo mooi is zoals in sommige liederen naar voorschijn willen laten komen. God is liefde. 1 Johannes hoofdstuk 4 vanaf vers 7. Gods liefde drijft tot wederliefde. En ik ga een paar verzen lezen om het een beetje te verduidelijken. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, omdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Liefden, als God ons zo lief had, moeten wij ook elkaar lief hebben. Tot daar. Dus de apostel, of we spreken hier van Johannes, hij spreekt hier werkelijk over liefhebben, over liefde. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En ik denk dat we daar een klein beetje moeten nuanceren wat hier staat. Want wat wordt er bedoeld met liefhebben? Vele mensen hebben lief en kennen toch God niet. Vele mensen hebben inderdaad lief. En we zijn allemaal schepselen van God, we zijn allemaal gemaakt door God. We hebben allemaal die eigenschap om lief te hebben. De een heeft mensen lief, de ander heeft dieren lief. Nog anderen hebben nog wat anders lief. Dus ik denk niet dat hier staat van als we lief hebben, dat we daardoor uit God geboren zijn. Het betekent iets anders, die liefde, dat Johannes hier wil voordragen. Namelijk, de liefde van God aan ons geopenbaard is door zijn Zoon. En als we weten wat zijn Zoon heeft gedaan, dan weten we dat die liefde die God hier bedoelt, namelijk opofferende liefde is. Maar als we eerlijk zijn, God heeft zijn Zoon opgeofferd voor ons. Niet zozeer omdat wij het verdienden, absoluut niet. Maar omdat het zijn wil was, zijn liefde, om het aan ons te geven. Dus die liefde waarin Johannes hier spreekt, is een opofferende liefde. En dat kan, als we dat laten doordringen, dan kunnen we misschien een klein beetje gaan begrijpen dat Gods liefde ons tot wederliefde dreigt. Want beseffen we wat Gods liefde is? Beseffen we wat God liefde is? Of hebben we een soort ja, schrik, angst voor God? Als we wat verkeerd doen. En ik denk als ik vroeger, toen ik in het begin christen was. En soms kan mij dat nogmaals opspelen. Als ik zonde doe of als ik iets verkeerds doe. Dan denk ik dan God. Ja, dan ben ik bang en vrees van God. Dan denk ik dat God mij gaat straffen. En zo zijn er vele godsdiensten. Die zo, en vele mensen die zo redeneren. Niet alleen misschien in onze christenwereld. Maar als je denkt aan de zoveel godsdiensten die er zijn. En als je soms kijkt naar de televisie, dan zie je dat van bepaalde documentaires. Hoe mensen door de tempels of tempeltjes oprichten in hun huis. Of naar tempels gaan waar ze inderdaad offeren. Eten, geld, wat weet ik allemaal. En alleen maar om in het reine te komen met God. Omdat ze inderdaad niet zouden gestraft worden. Maar bij ons ligt het gelukkig anders. Het is de liefde van God die ons doet liefhebben. Het keert weder. We hebben iets in ons hart gekregen en dat staat er ook in vers 9. Namelijk, hij heeft niet alleen zijn zoon gezonden, maar ook verzoening voor ons, voor onze zonden. En hij heeft zijn geest gegeven. Dingen die wij in ons leven zouden moeten herkennen. Maar om terug te gaan, en zoals jullie weten ben ik iemand die graag het Oude Testament leest, dan wil ik iets aanhalen, omdat de liefde van God nog meer tot uiting zou brengen. Ik hoop dat we allemaal heel goed beseffen welk een voorrecht we hebben om christen te zijn. Welk een voorrecht we hebben om een vader te hebben die lief geeft. Om een God die liefde wilt geven aan zijn kinderen. En ik wil daarvoor teruggaan naar Leviticus. Omdat God een bedoeling heeft. Namelijk, we lezen in het Oude Testament in Leviticus 25... Dan weten we dat God zijn volk heeft uitverkoren. Hij heeft begonnen met Abraham, Isaac en Jacob. Dan zijn ze door omstandigheden, door de hongersnood, naar Egypte vertrokken. Zijn daar 400 jaar gebleven. En zijn door de wonderbare hand van God uitgeleid door dat land. Of uit het land. En wat wilde God daarmee mee zeggen? God wilde het tonen dat het volk alleen kon vertrouwen op zijn God. En dat die liefdevolle God, waar ze in het begin helemaal niets van snapten. En als we een beetje kunnen ons inbeelden, want misschien als we de Bijbel lezen en vooral het Oude Testament, dan kunnen we misschien ons een beetje inbeelden hoe die mensen reageerden. Ze waren 400 jaar afhankelijk van de overheid van Egypte. Ze hadden geen rechten, geen plichten, ze waren slaven. Hun godsdienst mochten ze niet beleven. Dus alles wat ze zagen was beïnvloed door de Egyptenaren. En de Egyptenaren hadden vele goden, vele afgoden, hadden vele tempels, vereerden bergen, rivieren, de zon, denk maar aan de zonnegod. Dus in 400 jaar was dat volk helemaal misleid. En God bracht dat volk terug onder zijn eigen bescherming, onder zijn eigen hoede. En één van die dingen die hij dan toont of wilt geven aan het land is namelijk het volgende. En ik ga het voorlezen. Het is misschien heel banaal, maar ik vind het een toonbeeld van hoe dat God wilt zorgen voor zijn volk. En dat lezen we namelijk in Leviticus 25. Ik ga de eerste 7 versen lezen. Het Sabbatsjaar. De Heere sprak tot Mozes bij de berg Sinaï. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u gekomen bent in het land dat ik u geven zal, dan moet het land rust krijgen. Een Sabbat voor de Heere. 6 jaar mag u uw akker bezaaien, 6 jaar mag u uw wijngaard snoeien en de opbrengst ervan inzamelen. Maar in het 7e jaar moet het voor het land Sabbat zijn. Een periode van volledige rust. Een Sabbat voor de Heere. Uw akker mag u niet bezaaien en uw wijngaard mag u niet snoeien. Wat er na uw laatste oost nog opkomt, mag u niet oosten. En de druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken. Het is een jaar van volkomen rust voor het land. De opbrengst van de Sabbat van het land zal voor u als voedsel dienen. Voor u en uw slaaf en uw slavin. Uw dagloner en uw bijwoner, die bij u als een vreemdeling verblijven. Ook voor uw vee en voor de wilde dieren die in het land leven, mag heel de opbrengst ervan als voedsel dienen. Namelijk, ik ga het een beetje in het kort vertellen. Ze krijgen hier een boek. En misschien, met wat ik al zo pas heb gezegd, heb je een klein beetje een beeld gekregen. Waarom was dat zo nodig dat het boek Leviticus geschreven werd? Het werd geschreven omdat zij na 400 jaar slavernij absoluut geen idee meer hadden wat God van hen verwachtte. Ze waren beïnvloed door de goden van Egypte en hadden dat beeld ook voor ogen van hem te dienen op een bepaalde manier zoals de Egyptenaren hun God dienden, uit vrees, uit angst. En hier door het boek Leviticus, als je dat leest, dan staat er heel wat wetten en inzettingen in die heel normaal zijn en die ze moesten volgen, maar ook veel zegen. En een van die zegen was, als ze in het beloofde land zouden komen, dan hadden ze een jaar rust, want de grootste behoefte van een mens is eten. Ze moesten, en ook in die tijd was er veel aandacht, veel tijd dat ging naar het verbouwen van voedsel. En we lezen hier, als ze in dat land komen, dat God een jaar rust geeft. Dat ze een jaar niet mochten werken op het land, dat ze echt in rust moesten leven. Een zegen van de Heer. En dat had twee redenen. Namelijk dat ze rust kenden, maar ook dat ze nog meer zouden leren te vertrouwen op hun God. Want zeg nu eerlijk, als je daar met 1 miljoen mensen woont en iedereen verbouwt, ik ben zelfs een beetje van een moestuin. Als ik een jaar zou moeten leven om hetgeen mijn land opbrengt, dan zou dat niet veel zijn. Dus het was een soort vertrouwen. Een soort vertrouwen dat God voor hen zorgde. Dat is de liefde die moest hen drijven tot God. En dan wil ik verder lezen, want natuurlijk, het is niet alles. Ze hadden ook hun vragen. Ze moesten nog leren te vertrouwen op hun God. En in hoofdstuk in Leviticus 25, vanaf vers 19, dan staat er, en dat is de belofte, dat is die liefde die God geeft. En het land zal zijn vruchten geven, zodat u tot verzadiging toe kunt eten. U zult er onbezorgd kunnen wonen. En wanneer u zegt, wat moeten wij in het zevende jaar eten? Zie, wij mogen iets zaaien en onze opbrengst niet inzamelen. Dan zal ik mijn zegen over u in het zesde jaar gebieden, zodat het een jaar opbrengst geeft, genoeg voor 3 jaar. Zodat u het achtste jaar opnieuw kunt zaaien, terwijl u van de oude opbrengst kunt eten tot het negende jaar toe. Tot de nieuwe opbrengst van het land binnenkomt, kunt u van het oude eten. Is dat geen zegening, is dat geen liefde dat God wilt geven aan zijn volk, die moest leren te vertrouwen op hun God? Ik denk, en als we het Oude Testament lezen, dan horen we of lezen we vaak van die mooie dingen. Hoe dat God zijn volk echt voor hem apart wil houden, wil zorgen. Ze moesten niet vertrouwen op hunzelf, op hun mankracht of op wat dan ook. Ze moesten leren vertrouwen op God. Afhankelijk zijn van hun God. En als we eerlijk zijn, als wij in die situatie zouden staan, dan denk ik dat we juist hetzelfde zouden vragen. Hoe zal dat gebeuren? Hoe kunnen wij, hebben wij zo'n vertrouwen dat God een Hans volk, als ik nu terugga naar de Israëlieten, zorg kan dragen voor 3 jaar. Het zevende jaar, het achtste jaar en het negende jaar. Het lijkt ongelooflijk en toch is het zo. Of het zo ooit gebeurd is, of dat de Israëlieten dat in de praktijk hebben toegepast, dat weet ik niet. Maar dat is de schuld niet van God, dat is de schuld van de mens. Die alles probeert om te buigen en zo weinig mogelijk te moeten vertrouwen op hun God. Maar wat ik hiermee wil illustreren is namelijk Gods liefde. Gods liefde die inderdaad drijft tot wederliefde. Als je dat leest en ervaart in je leven, dan kun je niet blijven stilzitten. Dan kun je niet blijven thuiszitten in je luie zetel. Dan wakkert er iets aan. En misschien duurt dat jaren vooraleer er iets gebeurt. Maar ik denk als we een klein beetje gaan begrijpen van Gods liefde en Gods doel in ons leven, dat het tot ons aanzet tot iets. Het brengt verandering, want wat staat er? Omdat wij zouden leven door hem, als ik terugga naar 1 Johannes 4, vers 9. Omdat wij zouden leven door hem. Misschien hebben vele christenen hier de bedoeling, ze zijn oprecht, ze zijn wedergeboren, en ze komen naar de kerk en gaan terug naar thuis en daarmee is het al, en wachten totdat de hemel, of totdat ze mogen sterven en naar de hemel gaan. Maar dat is niet de bedoeling van christen zijn. Christen zijn betekent dat wij, net zoals de Israëlieten, zouden leren vertrouwen op God. En dat juist doordat we vertrouwen op God, inderdaad God verheerlijken. Want in dat alles, en als we eerlijk zijn, is het maar één ding die telt. Dat we God verheerlijken in ons leven. En dat kunnen we niet doen door stil te zitten en af te wachten. dat vraagt actie. En hier in de Bijbel lezen we inderdaad dat we ook elkaar moeten liefhebben. Dat is een gebod dat er gegeven wordt, dat we elkaar moeten liefhebben, net zoals Jezus door zijn Heilige Geest in ons kan werken. En zonder dat we het misschien hebben afgesproken, ik denk dat we alle twee dezelfde boek hebben gelezen, zoals Het Hart van Heertre met het kindermoment, denk ik dat het ook daarom gaat. Het gaat namelijk om verandering. Om het besef van dat we hier niet zomaar geschapen zijn en dat we dankzij het kruis naar de hemel mogen gaan, dat is het niet. Het is actie. En we mogen door de Heilige Geest inderdaad veranderen. Veranderen in ons leven. Als we kijken naar de huwelijken die kapot gaan, ook in onze christengezinnen, als we zien welke ellende er allemaal gebeurt, dan denk ik dat die opofferende liefde die wij zouden moeten hebben door het geloof in Christus Jezus en door de bijstand van de Heilige Geest heel ver weg is. We moeten, ik wil dat als punt aangeven, dat we weer gaan beseffen dat wij als mensen een taak hebben, namelijk dat we door Christus geen God gaan verheerlijken. Christus heeft zijn leven gegeven voor ons, zelf opofferend. En terwijl ik dat zeg, weet ik heel goed dat dat tegennatuurlijk is. Wij zijn niet zo geneigd om dingen op te geven, vooral als het om onszelf gaat. Verandering noemen ze dat. Inderdaad, en wij moeten veranderen. En in de wereld zijn er heel wat mensen die veranderen. Als je kijkt naar de AA, mensen die drinken, die drugs nemen, mensen veranderen. Ze hebben daarvoor God niet altijd nodig. Mensen kunnen veranderen door gewoonten te doorbreken, door bepaalde therapieën te volgen. Dat kan. En in de wereld is dat het bewijs. Dus als we hier staan te getuigen of te roepen dat alleen verandering kan komen door Jezus Christus, dan wil ik dat een klein beetje nuanceren, want dat is niet zo. Ik ken mensen die door naar de AA te gaan zijn veranderd en niet meer drinken. Maar verandering houdt in, en dat is juist het punt dat wij als christen wel hebben, als er bij ons verandering in komt in ons eigen innerlijk leven, dan is het maar één doel, dat we God daardoor gaan verheerlijken. We kunnen bijvoorbeeld ook een bepaald gevoel hebben. We kunnen veranderen en bijvoorbeeld iets gaan doen. En dat geeft ons dan een goed gevoel. Mag dat? Natuurlijk mag dat. Maar dat is niet de verandering dat God wil. God wil dat we door alles heen, namelijk zijn naam, gaan verhogen. Net zoals de Israëlieten zouden moeten geleerd hebben, en dat hebben ze jammer genoeg niet gedaan, lag hun kracht, zoals ik al zei, in dat vertrouwen van God. Welke heel andere geschiedenis zou het er geweest zijn van het Oude Testament van het volk, als het had geleerd van werkelijk te vertrouwen op hun God. Dan hadden ze bijna het beloofde land of de hemel hier op aarde ontvangen. Het is anders gegaan. En het heeft ook voor ons een bepaald beeld van dat we moeten oppassen. Dat we onszelf moeten waarschuwen van wat betekent christen zijn. Verandering. Zoals ik al zei, willen we veranderen, hebben we een besef dat Gods liefde drijft tot wederliefde. In een huwelijk, we zijn al 35 jaar getrouwd, het is niet altijd even gemakkelijk. Misschien in jullie huwelijk wel, maar bij ons is het niet altijd even gemakkelijk. Je botst soms, de kinderen brengen er toch nog soms nog problemen mee. En dat botst. En dat is juist nou het punt dat we moeten leren van onszelf weg te cijferen en te komen tot dat punt dat God door ons heen kan werken. Als we allemaal zo zouden kunnen reageren, en ik sta je dat wel mooi te vertellen, maar mijn vrouw zit verzekerd te denken, ja, je zegt het weer mooi. Maar je moet tot dat punt komen en beseffen van, inderdaad, daar gaat het om. Daar gaat het om dat Jezus door ons heen kan werken. En dat wij leren, net zoals Jezus, afstand te doen van onze eigen ik. En leren wat het betekent om de ander lief te hebben. Dan zou er in deze christenwereld al heel wat minder geroddeld worden. Zou er al heel wat huwelijken staande gebleven zijn. Zouden heel wat kinderen misschien teruggaan naar hun ouders. Ja, wat weet ik allemaal. Dat zou toch anders zijn. En dat is juist het zo moeilijkste. Dat is een strijd die we moeten aangaan met onszelf. Zoals Geertrui zei, onze gedachten, ons innerlijk wezen, dat moet veranderen. Maar je komt maar tot dat punt als je beseft dat Gods liefde drijft tot wederliefde. Als je dat niet gaat beseffen, dan denk ik dat we vaak hopeloos bezig zijn. Bij mij is dat punt gekomen van inderdaad, ik moet na al die jaren christen, en soms gaat dat een beetje op en neer, dan zie je dat punt, dan val je terug. Maar God is bezig in onze levens. Net zoals God bezig is met Israël te vormen, om een volk te maken, zo wil God ons vormen om hem apart te zetten en hem te verheerlijken. Want als ons huwelijk lukt, als we kunnen standhouden, dan gaan we God prijzen. Als onze kinderen tot geloof komen, dan gaan we God prijzen. Als er dingen gebeuren waarvan we misschien van de verste verte niet hadden gedacht, dan gaan wij als christenen niet onszelf prijzen, maar kom alle eer, alle glorie aan God toe. En dat is de bedoeling. Gods liefde drijft tot wederliefde. En ik hoop dat we echt kunnen begrijpen wat die liefde is. Zoals ik al zo vaak heb aangehaald, straks gaan we het avondmaal vieren. Als je daarbij stilstaat, dan is dat al een wonder van God. God die zijn zoon heeft gezonden, omdat wij mensen het bij hem zouden mogen komen. Omdat we bij hem zouden mogen schuilen, omdat God wil dat wij mensen in de hemel en een relatie hebben met God. Niet, en als we eerlijk zijn, als we nadenken over onszelf, dan verdienen we het niet. We hebben geen enkel recht. Het is enkel genade. En straks gaan we dat ook weer gaan vieren. Dus ik hoop dat ik daarmee, en dat is een beetje mijn bedoeling van, mensen, pas op met wat je bezig bent en denkt aan de genade die wij hebben ontvangen. Want als we eerlijk zijn, we hebben alles ontvangen in Christus Jezus. Alles hebben we ontvangen. En wat geven we terug? Daar komt het op neer. Wat geven we terug? Het grootste gebod in de Bijbel is namelijk, je hebt God lief. En het tweede grootste gebod is, heb je naaste lief als uzelf. Als we dat eerlijk zijn, dan is dat heel moeilijk. Maar dat is wel een opdracht die God geeft aan ons. En dat kan alleen maar als wij onszelf wel wegcijferen en de ander hoger achten dan onszelf. En dat is een hele moeilijke taak. Dat brengt strijd in ons. We hebben de keuze of we willen of niet. We moeten niet, hè. Bij God is er altijd keuzes. Wij kunnen kiezen om dat deel inderdaad in ons leven te betrekken. En daar gaat het om. Ik hoop dat we allemaal dat verlangen hebben. En ik zeg wel dat verlangen, niet dat we het kunnen, of dat het misschien plots zal komen, maar dat we een verlangen hebben, een ingesteldheid om de ander hoger achten dan onszelf. Ook al falen we 1000 keer, als deel het verlangen is, dan mogen we terugkeren bij God. Dan kent God onze motieven. Het gaat niet om onszelf, het gaat om Jezus Christus. En een van die dingen die ons vaak ontmoedigt, zijn juist die zonden, juist die strijd, juist die volharding die we zo nodig hebben. Dat ontmoedigt ons. We geven het vlug op, of we worden beïnvloed, of we lezen onze Bijbel niet. Want ik denk dat ook vaak dat het probleem is, we hebben zo weinig contact met God. Als we eerlijk zijn, en ik ga niet de vraag stellen, ik ga eerst naar mezelf kijken, hoeveel lezen we de Bijbel in de week? Hoeveel bidden we in de week? Ik denk, als je het woord niet leest, als ik dat woord nu niet had gelezen van Gods liefde drijft tot wederliefde, dan was ik niet zo weer bewust geworden van wat ik als christen heb van verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat we het woord gaan lezen. En een van de, zoals ik al zei, een van de moeilijke dingen is namelijk dat we blijven volharden. Als tegenslagen ons tegenzitten, dan geven we op. En we kennen ze allemaal. We kennen ze allemaal. En dan wil ik nog eindigen met dat. Omdat we ons niet zouden laten ontmoedigen. Namelijk in 2 Korintiërs 1 wil ik Paulus aanhalen. Paulus was een man Gods, getrokken voor een bepaald werk. En hij heeft vele malen ontmoediging gekend. Maar hij bidt en hij zegt in 2 Korintiërs hoofdstuk 1. Dankzegging voor troost en verlossing. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die de allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Hier spreekt Paulus over verdrukking. En Paulus heeft geleerd dat God hem heeft, ondanks alles, heeft getroost. En dan wil ik nog verder lezen in vers 8. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen. Oei, ik dacht dat we in de Bijbel stond dat we niet boven ons vermogen werden verzocht. Hier schrijft Paulus op dat moment wat hij heeft meegemaakt, boven ons vermogen, zodat we zelf aan ons leven wanhoopten. Met andere woorden, Paulus zat in zulke situatie dat hij dacht van, nu is het gedaan. Ik heb geen hoop meer, het is gedaan, ik ga sterven. Zwaar te verduren, boven ons vermogen. En wat zegt hij dan? Ja, we hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen. Hij was ervan overtuigd, dat is het laatste, het is gedaan. Maar hij schreef verder. Omdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Nu kunnen natuurlijk twee dingen zeggen. Je kon geloven dat hij stierf, dat hij toch ging opgewekt worden. Voor hem was dat een verlossing. Maar hij had namelijk het geloof ook dat God, ondanks alle zware verdrukkingen, en dan gaan we verder lezen, hij verlossing brengt. In vers 10. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost en hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal. En ik wil daar alleen maar mee aangeven, mensen, ondanks alles wat we tegenkomen, denk aan Paulus, die op een bepaald moment verzekerd heel wanhopig was en dacht dat het gedaan was, want hij wist, God gaat mij toch uit de doden oprijden. Dat is een hele opluchting voor ons allen. Maar zo niet, en het was zo niet in het leven van Paulus, zo niet, dan wist hij dat God ondanks alles hem heeft verlost en omdat hij zijn vertrouwen zou stellen op zijn verlosser. En dat is wat we vandaag als kerk en als kerkgemeenschap ook mogen doen. Leren te vertrouwen op onze God. Niet enkel die God de zondag of door wat liederen te zingen, maar echt leren te vertrouwen op God. En ik, vrijdag moest ik gaan werken bij een van onze kinderen. En dat was, moest hij door de plafond nieuwe kabels leggen voor de badkamer. En dat is ook een oud huis. En als je een beetje vertrouwd bent met verbouwing, dan weet je, als je een gat moet boren in een oude plafond, kan er ook van alles zitten. Je weet ook niet altijd waar je uitkomt. En ik was er toch een beetje mee bezig, omdat je ook zo vlug mogelijk dat het werk wil doen en dat het allemaal goed gaat gaan. Want in oude huizen kom je soms voor verrassingen te staan. En ik doe dat gewoonlijk, dan bid ik. Dan vraag ik, Heere, wilt u mij helpen omdat ik dat werk zonder veel moeite te kunnen doen. En het heeft inderdaad heel vlot gegaan. En soms ben ik, niet dat ik nooit, of als ik een ander werk doe, dan maak ik soms geen tijd om twee minuutjes te bidden. En dan zie ik achteraf dat het toch wel een beetje tegengeslagen heeft. Niet dat ik het vergeet om te bidden, maar gewoon geen geduld heb. Ik ben, zoals ik al dikwijls aangehaald heb, ik heb soms niet zoveel geduld. Maar als we leren te vertrouwen op God, als we leren, en ook al in die simpele dingen, dan zien we inderdaad dat God ons uitkomst geeft. Het zijn maar kleine dingen. We hebben soms hier een getuigenisdienst, dan lezen we of horen we hoe dat God werkt. Dat is onze God. En dat wil ik ook vandaag meegeven. Namelijk, we hebben een levende God, we zijn levende stenen. Laat ons gebruiken voor dat koninkrijk van God op te bouwen. Elk op zijn manier. Elk op zijn manier. Je moet niet allemaal gewoon staan om te spreken. Er zijn andere manieren genoeg om God te dienen. Maar dat het een voorrecht is, omdat Gods liefde, en ik wil dat nogmaals benadrukken en daarmee ga ik eindigen, dat Gods liefde ons drijft. Ik hoop dat ik iets in jullie heb kunnen wakker maken om van Gods liefde te kunnen getuigen en op een of andere manier dat ook vruchtbaar mag maken in onze gezinnen, onze huwelijken, in onze relaties met anderen, in ons werk, ja, wat weet ik allemaal, maar dat de liefde van God inderdaad ons drijft. Vader, ik dank u voor uw woord, Heer. Ik dank u voor uw genade. Heer, het is inderdaad wonderbaarlijk. U, die almachtige God, die ons tot actie wilt brengen, Heer. En we bidden, of ik vraag u ook vergeving, Heer, dat ik zo vaak met die eigen dingen bezig ben. Geen tijd neem, Heer, voor u. Maar Heer, u werkt. U hebt tijd, Heer, en u werkt in ons, omdat de Heilige Geest in ons is, Heer. Omdat we dat weten door uw woord. Heer, dank u wel dat u inderdaad tijd hebt. Dat u ook vergeeft, Heer, dat we inderdaad soms op en neer gaan, Heere, als een, ja, van het ene naar het andere springen en vliegen, Heer. Vergeef het ons, maar leer ons die belangrijke rest, Heer, om de ander hoger te achten dan onszelf. Heere, dank u wel dat u inderdaad uw liefde ons tot actie doet brengen, Heer. Dank u wel, Heer. Amen.
Heer, we zijn u dankbaar dat we konden herkennen, en herinneren wat u voor ons heeft gedaan. Dat u voor ons de weg heeft geopend om naar God te komen, Heer. En dat we daardoor zijn grootheid mogen aanschouwen, Heer. Amen.